Hallo hier Almere, de podcast van Robert Mienstra met bekende en opmerkelijke Almeerders. In deze podcast spreek ik met Meindert Eigenstein, afscheidnemend voorzitter van het College van Bestuur van Prisma, Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Almere. We spreken over christelijk onderwijs in de stad, zijn visie op onderwijs, het lerarentekort, de werkdruk en over de ontwikkelingen die het Almeerse onderwijs en hijzelf sinds 1977 hebben doorgemaakt. In dat jaar kwam Meindert in Almere wonen. Meindert, je bent 16 jaar volgens mij voorzitter van het college van bestuur van de stichting Prisma geweest. Maar leg eerst eens uit, wat is Prisma?
Prisma is een stichting voor onderwijs, stichting voor basisonderwijs. We hebben 18 scholen in de stad en we besturen de christelijke scholen en de ecumenische scholen. En dat wil zeggen eigenlijk dat alle kinderen bij ons welkom zijn als de ouders de identiteit van onze scholen, en die is gebaseerd op de christelijke traditie, respecteren.
Ja, op die christelijke traditie komen we straks nog even terug. 18 scholen, hoeveel leerlingen?
Nu zo'n 5400 op dit moment.
En in alle stadsdelen?
Ja, mooie spreiding door de stad hebben.
Nou, ben je, heb ik begrepen, al meer dan van het eerste uur?
Dat is te veel gezegd. Ik was nummer 620 bij Maris. Nummer 620.
Nou ja, dan hoor je toch bij de pioniers. Ja. Bij de pioniers. Wanneer ben je begonnen in het onderwijs?
In het onderwijs aan zich, 1976, heb ik eerst een jaar in Zaanstad gewerkt. Toen ben ik in Amsterdam, in de binnenstad, heb ik daar een jaar gewerkt. En toen ben ik vertrokken naar Almere. Toen werkte ik buiten de stad, in 1977. Maar we kregen geen woning in Zaanstad. En toen belde mijn vrouw van, kunnen woning krijgen in Almere. Ik zei, ja, doen, ongezien. En toen kwam ik op de Middenhof terecht. En al heel snel liep ik daar rondjes rond de school, de Ark. En dan zag je op zondag de directeur aan het werk. En dan ga je contact maken. En in 78 ben ik begonnen met mijn werk.
Als meester?
Als meester op de Ark, ja.
Ja, op de Ark, nou. Bestaat die school nog?
De Ark bestaat nog steeds. De
oudste school van de stad. De oudste school van de stad, hè, ja. Wat voor meester was jij, Meindert? Ik ken jou als een bedachtzame, rustige man.
Ik heb mijn jeugd een beetje ingehaald in de eerste jaren in Almere, dus dat zullen ze in het onderwijs ook al gemerkt hebben. Ja, ik was wel enthousiast. Ik denk dat ik ook een beetje eigenwijs was, want ik lag wel heel snel met de inspecteur in de clinch. Veel naar buiten, dat is toch het kenmerk. Ik denk, ik kom nog steeds oud-leerlingen tegen, met kinderen natuurlijk. En we hebben hun kinderen inmiddels in de organisatie als zelfs als onderwijzer al, maar, of onderwijzer is dan in ieder geval. Maar ik denk dat als je praat over meester Meindert van vroeger, dan is het van altijd grapjes, altijd bezig, altijd creatief en veel naar buiten.
Na de Ark, wat ben je toen gaan doen?
Ik heb 7 jaar op de Ark gewerkt en dit is een beetje vreemd. Mijn hele carrière zit met de periode van 7 jaar aan elkaar zo'n beetje, want ik heb 7 jaar op de Ark gewerkt. Toen kreeg ik de kans van het bestuur om een school te starten in Almere Buiten, 1984, dat was het Kompas. Daar was ik al helemaal bij de bouw al betrokken. Dat is een school die nog ontworpen is door Chip Tichelaar, de stadsarchitect was dat. En ook wel eens verguisd, maar hij heeft mooie dingen neergezet. En ik vind nog steeds dat hij op dat moment in het onderwijs heel vooruitstrevend was. Kompas, dat heb ik ook 7 jaar gedaan. Toen heb ik aangegeven dat we eigenlijk een school voor speciaal basisonderwijs moesten hebben. En een samenwerkingsverband voor zorgleerlingen. Want dat hadden we in het christelijk onderwijs nog niet. En ik vond het niet goed dat we constant aan de leidband liepen in die tijd van het openbaar onderwijs. Ik had met de toenmalige directeur in Buiten, Joop Kuijs en Erik Bodaar, uitstekend contact. En met Erik heb ik nog steeds goed contact. Maar ik zag ook wel dat je met elkaar moet samenwerken, ook vanuit een wat sterkere positie. En dat hadden we niet, want 84% van het onderwijs was in die tijd openbaar. Toen hebben ze mij gevraagd om directeur van de van die SBO-school te worden en het coördinator van het samenverband. Nou, dat hebben we dus klimop geworden.
Klimop, ja.
Nou, dat heb ik ook 7 jaar gedaan. En toen heb ik een plan voorgelegd aan de besturen, PC en RK, van of wij ecumenische scholen zouden bouwen. Dan zou christelijk onderwijs veel meer aanwezig kunnen zijn in de stad. Ik denk dat we wel richting de 30% belangstellingspercentage kunnen, in plaats van de 17 die we nou met elkaar hebben. Toen hebben ze me uitgenodigd om dan ecumenische scholen te gaan inrichten. En dat heb ik gedaan. Ik heb toen Stichting Opoa opgericht. Ik ben begonnen met de Omnibus. Nou, dat is natuurlijk de grootste school van de stad geworden op een gegeven moment. Of je daar nog blij mee moet zijn, weet ik niet. Maar goed, dat is wel toch zo. Dat is dan toch zo'n vlaggetje op de weg. Optimist. En daarna nog 3 andere scholen. En eigenlijk is het die ecumenische scholen, ja, die, die, Die zijn eigenlijk net zo, in aantal leerlingen, net zo groot als de PC-scholen. Dus in die zin hebben we een goede keuze gemaakt.
We hebben het nu over Prisma. We komen straks nog even op je carrière terug. Prisma is christelijk.
Ja.
Hoe vertaalt zich dat naar de scholen, naar het onderwijs? Waar staat Prisma voor?
Nou, in principe is iedere school heeft ruimte om invulling te geven aan de manier waarop ze met de christelijke identiteit omgaan. Dat betekent dat er scholen zijn die zich ontmoetingsschool noemen. Waar je eigenlijk, die vermeten van aan hebben gezegd, wij zijn voor een breed publiek. School als de Driemaster bijvoorbeeld heeft zich daar heel erg op geprofileerd. En we hebben scholen die zich heel erg profileren als christelijke school. Ja, daar ook heel veel, heel expliciet in waren. School als de Ichters bijvoorbeeld, als je daar nog binnenkomt en je ziet hoe dan de vieringen plaatsvinden. En, ja, dan herken je heel veel van de christelijke school van vroeger. En ik denk dat we andere scholen hebben waarbij je zegt van, er zit zeker een regelmaat in het aanbod als het gaat om praten over de Bijbelse verhalen. Maar je ziet wel dat ouders kiezen niet alleen voor de christelijke identiteit, maar voor het pedagogisch klimaat op de school, voor de uitstraling die een school heeft, voor de normen en waarden die ze roepen. En dan roep ik altijd van, ja, maar die heeft het openbaar onderwijs ook. Ja, wat wij hopen en verwachten, dat is dat op christelijke scholen de manier van omgaan met elkaar, het dagelijks reflecteren op hoe je met elkaar moet omgaan, dat je dat ook herkent en erkent en dat dat ook maakt waarom je als ouders zegt van, dit is een omgeving waar mijn kind zich veilig kan voelen. En die kind ook voldoende uitdaagt.
Ja, er zijn zat niet-christelijke ouders die toch hun kinderen naar Prisma-scholen sturen.
Nou, ja, laten we daar geen doekjes om binden. Ik bedoel, 5% in onze stad is misschien nog kerkbezoekend. En op onze school is dat natuurlijk niet anders. Als dat de norm zou zijn, dan denk ik dat we met 2 scholen in de stad zouden kunnen volstaan. Ja, dat is dus niet zo. Daarom wordt er ook gezegd van, we gaan uit van de christelijke traditie. Daar kan ik nog wel iets over zeggen. De kranten staan weer bol. Van Nederland met een joods-christelijke achtergrond. Nou, volgens mij zeggen de Joden na 40-45 van zo joods is Nederland, Nederland niet. En christelijk, Nederland is christelijk-humanistisch. Want als wij de verlichting niet hadden gehad, dan liepen waarschijnlijk onze vrouwen ook nog steeds in beschermende kleding, laat ik het zo maar zeggen. En ik denk dat juist omdat Nederland en die christelijke traditie heeft gehad, van naaste liefde, want Dat is de boodschap van het christendom. Naast de liefde, zorg met respect voor je omgeving en voor de ander. En daarnaast het humanisme. Dat zegt iedereen heeft gelijke rechten. Man of vrouw of van welke aard dan ook. En dat heeft ons land sterk gemaakt.
Die combi.
Ja.
Okay. Op een gegeven moment werd je voorzitter van het college van bestuur van Prisma. Ja. Was dat na je SBO-school?
Ja, want toen ik de SBO-school, die heb ik van 91 tot 97 gedaan. In 97 overleed mijn zoon, die kreeg een ongeluk. En toen, weet je, ik ga met hart en ziel ieder gesprek aan. En ik denk dat ik tot op de dag van vandaag dat doe. Hè, dat maakt je ook kwetsbaar. Maar ik heb altijd gezegd, als ik niet meer mijn werkzaamheden kan herleiden tot wat betekent het nou voor de kinderen in de stad, of in ieder geval de kinderen die onder onze hoede zijn, dan ben ik mijn vak ontgroeid.
Dus je bent altijd als voorzitter ook met, zoals wij dat in de journalistiek zeggen, met de poten in de klei blijven staan.
Nou, en in die periode merkte ik dat de gesprekken die ik moest voeren met ouders van kinderen die extra zorg nodig hadden en waarvan ouders soms ellenlange trajecten hadden gehad, die gesprekken die kostten gewoon heel veel energie en emotie en ik bracht dat niet meer op. In diezelfde tijd kwam toen het aanbod om die ecumenische scholen te gaan inrichten. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik ben toen algemeen directeur geworden en dus losgekomen van de klimop. Nou, dat heb ik 7 jaar gedaan. En toen was het, wat was het? 2005. Toen hebben we de PC en het ecumenische onderwijs, die zijn toen gaan fuseren. En die zijn Stichting Prisma geworden.
Wat doet een voorzitter nou van een college van bestuur?
Nou,
waar ben je dagelijks mee bezig? Vergaderen? Koffie drinken? Wat houdt het in?
Veel vergaderen. Dat is in ieder geval waar.
Maar om de lijn uit te zetten bijvoorbeeld?
Het is maar hoe je je opdracht definieert. Je start vanuit de ambitie om iets neer te zetten. En omdat je denkt van, ik denk dat dat de beste manier is. Zo word je als onderwijzer, ga je groep inrichten op een gegeven moment. Voor ik het wist was ik Dalton-leerkracht. Maar wist ik helemaal niet wat Dalton was. Maar ik had het wel zo georganiseerd. Ik wist dat ik heel graag een school zou willen vormgeven. Op de manier was ik vormgegeven. En ik wist dat ik de scholen bij elkaar kon brengen en wilde brengen. En de kracht die op die school zit, de denkkracht van de mensen, heel graag zou willen verbinden. En ik denk dat dat goed is voor de stad. Nou, dus werd ik bestuurder. Ik denk dat dat een, die drive van om het christelijk onderwijs te verbinden en body te geven, dat dat hetgeen is wat me al die tijd overeind heeft gehouden. Want het is geen makkelijke opdracht om bestuurder te zijn. Trouwens is het denkkracht niet, directeur niet in deze stad. Het is een uitdaging.
Wat is nou, noem eens een hoogtepunt uit je bestuurlijke carrière?
Mijn afscheid. Niet de manier waarop ik het doe, maar wel dat ik vol vertrouwen mijn afscheid kan nemen van een stichting waarin ik weet dat die gedragen wordt door mensen. En dat ik de instelling die ik heb proberen dienstbaar te zijn en anderen de kans te geven om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Dat ik wegga in de overtuiging dat een bestuurder zou moeten zijn. En dat vind ik een hoogtepunt. Dus in die zin stop ik misschien ook op mijn hoogtepunt. Ik heb ook gezegd, ik moet echt wel stoppen.
Ja.
Maar ik heb meerdere hoogtepunten. De bouw van de ecologische school.
De verwondering.
Ja. En dat we nu een tweede school mogen bouwen in Oosterwold vind ik ook een hoogtepunt. De verwondering vind ik een hoogtepunt, omdat we daar identiteit, voor mij komt identiteit en de maatschappelijke opdracht die we hebben om kinderen met vreugde te laten ervaren dat alles wat ze doen effect heeft. En dat dat betekent dat als je wat doet, dat je na moet denken wat de gevolgen daarvan zijn voor een ander en voor de omgeving. Niet vanuit de angst dat onze wereld in ondergaat, maar vanuit de wetenschap, dat je dus dingen ten goede kan veranderen. Ik zag van de week die reportage van Wilbur Ockels, nou daar hou ik het niet droog. Dat iemand in zijn laatste uur nog zo'n boodschap wil brengen. Nou, christelijker kan bijna niet, hè. Dat wil je die kinderen meegeven. Maar kinderen geven die boodschap mee, zoals de boodschap van hem ook klonk, vanuit hoop. En niet van wat hebben we er een zootje van gemaakt en we zien het niet meer zitten.
Dus,
heel belangrijk is.
Je bent tevreden over wat je achter je laat. Dat klinkt een beetje raar, maar toch is het zo.
Ja.
Het gaat verder. Hè, op basis van de methode Eigenstein. Want jij bent natuurlijk wel een vormgever geweest van het christelijke onderwijs. Nu komt Nico de Haas. Dat wordt jouw opvolger.
Ja, is hij al. Hè?
Het is hij al, ja. Wat staat hem nog te doen?
In de eerste plaats het cement van de organisatie te zijn. Dat is grappig, hè. De stenen die je ziet, de stenen. Maar het is het cement wat het verbindt. En ik denk dat de rol van bestuurder is, die moet het cement zijn en niet de steen. Dus dat gun ik hem ook, hè, dat hij zich mag verblijden in de stevigheid van de constructie en de schoonheid van het uiterlijk. Waar hij aan het bouwen is, met de wetenschap dat hij het cement moet zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat wat wij in gang gezet hebben, dat is dat christelijk onderwijs, dat was 20 jaar geleden, erg naar binnen gekeerd. Navelstaarderij, christelijk onderwijs van nu, neemt zijn rol, doet mee in de omgeving, doet mee in de buurt. Als je kijkt naar het aantal zorgleerlingen, dat is de afgelopen 20 jaar, zie je dat ook christelijke scholen gewoon hun aandeel nemen. Het is niet meer zo dat een kind niet op een christelijke school kan, omdat er, als een kind extra zorg nodig heeft, dan wordt er gekeken van, op welke school kan zo'n kind terecht? En als dat op dat moment de christelijke school is, dan komt dat kind daar terecht. En in het verleden zag je toch dat het openbaar onderwijs heel erg betrokken was bij achterstandsleerlingen. Zich daar ook manifesteerde. Maar het christelijk onderwijs bijna niet. Nou, dat is echt wel veranderd. Als je nu kijkt naar wat zorg in de wijk en de wijkteams. En hoe daar opgetreden wordt door de christelijke school. Denk ik echt dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik heel belangrijk.
Dat is een enorme ontwikkeling die jullie hebben doorgemaakt.
Ja, dus neem je verantwoordelijkheid.
Maar als we teruggaan in die geschiedenis. Ik weet, in de jaren 80 schuurde het nogal tussen het bijzonder en het openbaar onderwijs.
Ja.
Dat waren niet echt vriendjes.
Nee. Dat lag trouwens niet zozeer, met alle respect, maar dat lag niet zozeer aan het christelijke onderwijs. Dat lag wel aan het feit dat directeuren van openbare scholen zagen van hoe zwaar zij het hadden. En als je dan naar de christelijke school kijkt, dan kreeg je het idee dat de populatie daar, sociaal gezien in ieder geval, beter was. Dus dan denk je van, ze selecteren. En ik ga dat niet ontkennen. Ik denk dat wel degelijk identiteit ook een soort selectiemiddel is geweest.
Maar jullie zijn wel inmiddels naar elkaar toegekomen.
Ja, dat speelt nu, dat hoorde ik net al aangegeven, dat speelt nu helemaal niet meer. Maar wat er gebeurd is, ik denk dat ik daar als bestuurder wel een belangrijke rol in heb gespeeld. Als je op het moment dat je duidelijk aangeeft van dit zijn wij, hier staan we voor. Maar we dragen ook ons, een stukje van de last, zou ik maar zeggen. En je bent daar consequent in en je wordt betrouwbaar geacht op een gegeven moment. Dan krijg je een andere relatie. Ik had met de openbare school in Almere Buiten, met Joop Kuijs en Erik Boudaar, de vader Stevrug.
Ja, zeker. Ja.
Joop, zeker. Ja. Maar had ik een uitstekende relatie, want ja, ik stond voor Christel Kondrijs, maar ik nam ook mijn aandeel in de zorg voor de wijk. Ja,
maar inmiddels wordt er toch ook op allerlei gebieden wel samengewerkt tussen de verschillende besturen.
De Son van de Vecht heeft daar, denk ik, voor het ASG veel voor.
De voorganger van Ingrid Verheggen.
Ja, met John samen heb ik het baken gered, dat durf ik rustig te zeggen, van de ondergang. En daar heeft John ook een rol in gespeeld, want die was oprecht wel van mening dat ook op het gebied van voortgezet onderwijs niet goed zou zijn als alleen maar openbaar voortgezet onderwijs zou zijn, maar dat die diversiteit in aanbod onze stad sterker maakt. Nou, ik heb met John en alle opvolgers heb ik uitstekende contacten gehad.
Ja.
Nu heb ik het zo, dat we zitten nu voor niks in één gebouw, maar met Suzanne Olivier, die nu dan de bestuurder is, ja, heb ik contact over alles wat nodig is en ik zal niet zeggen dat we bevriend zijn, maar de relatie is uitstekend.
Ja, die ontwikkeling is zichtbaar. Ja, die is duidelijk zichtbaar. Nou, is het een belangrijk onderwerp waar ik je ook in het verleden wel eens over gesproken heb, het lerarentekort in Almere. Slaat dat ook toe bij Prisma?
Ja, twee dingen. Wij hebben enorm te kampen gehad met de effecten van het lerarentekort in omringende provincies. Toen 20 jaar geleden wij die inhaalslag maakten met christelijk onderwijs, trokken we enorm veel leerkrachten aan, maar die leerkrachten woonden niet in Almere en kwamen ook niet in Almere wonen, want het waren overwegend vrouwen waarvan de man elders werkte en zij dus ook elders woonden. En die vrouwen waren vaak geen kostwinner, dus het gezin kwam ook niet hier naartoe. Nooit stilgestaan dat dat wel eens een keer consequenties kon hebben, alleen maar blij dat we zo goede naamsbekendheid hadden in de omgeving. We hebben in die tijd, vanaf die tijd van 250 mensen van buiten de polder, zou ik zeggen, binnen onze stichting gekregen. En toen het leertekort manifest werd, zag je dat in no time, en echt binnen 3 jaar, 200 mensen zijn vertrokken in onze stichting. Wij hebben de afgelopen 3 jaar hebben meer dan 220 vacatures gehad. Van mensen die gewoon met hartelijke dank en op een hele goede manier en heel tevreden zijn vertrokken naar hun eigen woonplaats.
Maar hoe vervul je die dan weer?
Wij hebben ze kunnen vervullen. Ja, vraag me niet hoe. Ja, vraag me wel hoe.
Ja.
Ik denk dat we heel actief zijn geweest in Werven. We hebben het voordeel gehad dat we eigenlijk net eventjes voor de grote hoos van tekorten uitliepen. Daarnaast is het zo dat we constateren dat wat we hebben gekregen aan nieuw personeel, die mensen wel woonachtig zijn, of in belangrijke mate woonachtig zijn in Almere. En wat we gewoon heel goed gedaan hebben, en daar ben ik ook heel blij mee, is het werven van studenten. Want ik denk dat als je kijkt naar de procenten, dat Prisma zwaar oververtegenwoordigd is als opleidingsschool, maar dat ook de keuzes die studenten maken ook van binnen zijn, maar ook bijvoorbeeld van de Marnix in Utrecht, dat er bijzonder veel studenten kiezen voor een baan bij Prisma School als ze daar eenmaal een stage gelopen hebben.
Nou heeft het Rijk, ik geloof vorig jaar, een grote som geld gegeven aan het Almeers onderwijs, ja. Ook aan de andere grote steden.
Ja.
Wat merken daar de leraren in de klas nou van? Want dat was ook bedoeld om de werkdruk te verminderen.
Nou, dat zijn twee dingen. Werkdrukgelden, daar merk je wel van, de werkdrukgelden, hebben wij rechtstreeks één op één naar de scholen doorgegeven. En daar hebben de leerkrachten zelf een besteding voor gezocht. En dat kan in een onderwijsassistent geweest of in een breder aanbod. Maar werkdrukmiddelen, die merken ze wel. De middelen met betrekking tot het bestrijden van het leraartekort. Nou, volgens mij is daar nog betrekkelijk weinig van uitgegeven. Laten we het daar eens over hebben. Dat doen we in 5 grote steden. Dat betekent dat het heel lang duurt voordat dan de plannen in zijn gediend en de subsidie is verkregen. Nou, er zijn een 5-tal trajecten in ieder geval uitgezet in onze stad, waar nu geld voor beschikbaar gesteld wordt. Daar merken leerkrachten in de scholen niet direct wat van. Want het zijn trajecten die bijvoorbeeld leiden tot meer zijinstromers. Nou, daar hebben we aanzienlijk veel in geïnvesteerd en dat loopt ook goed in onze stad. Het zijn trajecten die gericht zijn op scholing van onderwijsassistenten. En ik denk dat daar echt nog een slag te maken is. Maar ik vind dat een hele goede inzet. Want overal in de landen om ons heen is bewezen dat een onderwijsassistent met specifieke scholing een enorme meerwaarde heeft. Voorbeeld, een onderwijsassistent inzetten voor lezen levert relatief weinig op. Een onderwijsassistent scholen in het leesonderwijs, en dat kan heel goed. En dan inzetten, dat levert een veel hoger rendement op. Op dit moment worden onderwijsassistenten geschoold op gebieden van lezen en rekenen. Krijgt een behoorlijk pittige vervolgopleiding op. En bijvoorbeeld het ROC, en wij zijn ook bij die ontwikkeling betrokken, ROC Amsterdam en Flevoland, die hebben een grote groep onderwijsassistenten, die leiden ze op tot wetenschap en techniek specialisten. En dat zou betekenen dat je ook op die manier wat meer mannen weer in het onderwijs zou kunnen krijgen. Dus dat zijn hele goede ontwikkelingen.
Ja, dat loopt dus.
Alleen dat zijn wel ontwikkelingen die helpen bij de bestrijding van het leraartekort, maar wel op termijn. Nou, een andere ontwikkeling, daar wordt heel erg tegen afgezet in het land, en ik snap er helemaal geen zak van, mag ik dat zeggen.
Ja.
Dat is door het inzetten van specialismen. Wij hebben bijvoorbeeld hier collage, bonte hond en stad en natuur. Dat zijn echte pareltjes voor het onderwijs. Die organisaties die kunnen als makelaars en als uitvoerders fungeren voor muziek, kunst, cultuur, natuur, milieuonderwijs. Die kunnen mensen aanreiken aan de scholen die specialisten op dat gebied. En ik snap nog steeds niet waarom dan bonden en ook politici roepen van die mensen mag je niet inzetten, want ze hebben geen pabo-diploma. Alsof een hele goede muziekdocent een pabo-diploma nodig heeft om jouw kinderen muziek te geven. Wat slaat het op? Of een dansdocent, of een dramadocent, of een judo-docent.
Maar dat soort mensen wordt toch wel ingezet op jullie scholen?
Nou, het is nog steeds zo dat de wet en regelgeving dat tegenhoudt. Ook nu in de Tweede Kamer wordt gezegd, het mogen geen niet zelfs onderwijsuren bijvoorbeeld. Het is echt absurd. We zitten nou midden in de coronacrisis. Die kinderen komen van alles tekort. Maar wat ze zeker tekort komen, dat is het brede aanbod waar het onderwijs zich altijd...
Ja, zoals Stad en Natuur heeft fantastische lesmodules.
Ja.
En dan is het toch lastig om dat in te zetten.
Ja. Terwijl ze niet alleen lesmodules, maar ze zouden ook de excursies kunnen inzetten. Je zou ook vakdocenten in kunnen zetten. En waarom mag dat dan niet als een lesuur geteld worden? Of waarom moet er dan een pabo-bevoegde leerkracht vrijgemaakt worden om erbij te zitten? Dat slaat echt nergens op.
Ja,
we zouden het onderwijs enorm kunnen verrijken als we zouden toestaan dat in het reguliere basisonderwijs vakdocenten gewoon les zouden kunnen geven.
Even naar de gemeente toe. Die heeft, ik denk anderhalf jaar geleden, 300.000 euro toegezegd om het lerarentekort op te lossen. Schijntje.
Ja. Nou, we hebben twee dingen, Robert. Ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar op dit moment is het leraartekort is niet een heel groot issue. Wij hebben bijvoorbeeld op dit moment alle posities bezet. Het wil niet zeggen dat als er zometeen mensen vertrekken, dat ik ze weer kan bezetten. Dus ik zie wel met zorg uit naar de jaarwisseling, naar de schooljaarwisseling. Maar we hebben op dit moment geen tekorten op het gebied van het onderwijs.
Dus die 300.000 is niet nodig?
Ja, want ik denk dat als we de middelen anders zouden gaan inzetten, zo meteen de jaarwisseling krijgen en de coronacrisis op zijn retour is en mensen weer mobieler geworden, ja, dan denk ik dat we wel degelijk geconfronteerd worden met het feit dat we hier te weinig leerkracht hebben. De vraag is alleen van, kun je die op dit moment nou vinden en aantrekken? Nou, dat is best lastig. Op dit moment speelt het dus niet zo heel erg. 300.000 euro is voor Almere niet genoeg om dat grote probleem op te lossen. En dan heb je het over PO en VO. Hè. En in VO is het heel duidelijk voor sommige vakken. Ja. We hebben kinderen al een jaar bijna gelist.
Ja. Even terug naar je carrière, Meindert. Je kan met verve vertellen over onderwijs, maar je hebt veel meer gedaan in Almere. Je hebt toch een redelijk imposante lijst van nevenfuncties in positieve zin. Vertel daar eens wat over.
Ik ben bestuurslid van Bond Rond. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En wellicht krijg ik in de komende maanden en jaren daar meer tijd voor. Hè, om daar nog wat meer van te maken. Bond Rond is inmiddels een landelijk opererende theatergezelschap. En ook Europees actief. Er zijn ook in Turkije bijvoorbeeld voorstellingen geweest. Dus dat is iets waar de stad als Almere heel trots op moet zijn. Stad en Natuur, daar ben ik, dat heet aan toezichthouder, dat vind ik een groot woord. Maar ik ben dan betrokken bij het ondersteunen van de bestuurders, zo zie ik dat maar. En het is ook een leuke job. En verder, ja, ook vanuit mijn functie ben ik dan betrokken bij het samenwerksverband natuurlijk. Ik ben ook toezichthouder geweest in een onderwijsorganisatie in de Zaanstreek. En dat is, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Omdat je dan in een hele andere omgeving zit. Nou, heel goed kan vergelijken met, is het nou nog zo bijzonder?
Ja. Je zegt van, daar heb ik heel veel van geleerd. Nou, ga je met pensioen als bestuurder van Prisma. Val je in een diep gat? Oei, dit was het.
Nee.
En nu?
Nee. Ten eerste heb ik steeds gezegd, als het me gegeven is, wat mijn gezondheid betreft, dat zou ik graag op een zinvolle manier nog bezig willen zijn. En Ik heb nooit geroepen van hier staat een topbestuurder of hier staat een heel erudiet persoon. Ik ben gewoon een onderwijzer die in een stad heeft gewoond, die hem alle kansen heeft geboden, met mensen heeft mogen werken, die zijn stinkende best hebben gedaan, waardoor hij kennelijk zijn werk goed deed. Maar ja, dankzij die anderen, ik zou graag op die manier die steun en die ook aan anderen willen geven en kijken wat ik met mijn kennis van de stad en van het verleden van de stad, denk ik ook wel de beelden die ik heb over hoe we met elkaar tot verbinding komen in alle opzichten, dat zou ik graag ook blijven inzetten. Want ik denk dat onze stad er nog steeds behoefte aan heeft. Weet je, ik begrijp het nog steeds niet. Ik zit nog steeds aan tafel bij een heel vroeg stadium bij stedelijke ontwikkeling. En dan mag je meedenken en vervolgens hoor je maanden niks en dan ligt er opeens een stratenplan. En dan wordt er gezegd van er is eigenlijk geen ruimte, bijvoorbeeld in Almere Poort, voor maatschappelijke voorzieningen. En dan krijg je dan ergens op een hoek, mag je dan een school gaan bouwen. Ik vind het onbegrijpelijk dat een stad waar er minstens 200.000 mensen wonen, dat er niet gezegd is, wat willen wij, wat hebben wij nodig en hoe gaan we dat vormgeven.
Ik proef dat we in de toekomst nog van Meijnerd Eigenstein gaan horen.